Super. Bedankt, professor, meester, leraar geschiedenis, dat u ons zo hebt meegenomen. In dat wat nodig is om vast te stellen dat wat jij en ik vandaag geloven, dat het echt waar is. Met andere woorden, dat het een feit is. Ik heb het briefje gekregen. Ik weet niet of je het kunt zien. Jezus leeft, staat op mijn briefje. Jezus leeft. Als wij hier in normale omstandigheden, zoals wij gewoon waren om samen te komen in dit huis, elkaar hadden ontmoet, dan was ik vanochtend zeker door 50 van jullie benaderd, hadden jullie me de hand gegeven en gezegd, de Heer is waarlijk opgestaan. We zeggen dan niet alleen de Heer is opgestaan, waarmee we zeggen dat geloven we, maar we willen nog eens benadrukken zelfs, de Heer is waarlijk opgestaan. Vanochtend heb ik één bericht gehad van mijn goede vriend Miel de Rechter, voorganger in Roermond, jullie zijn er. En hij sms'te me, Jacob jongen, de Heer leeft, hij is waarlijk opgestaan. Dat geloven wij met elkaar. En dat bevestigen wij ook jaar in jaar uit. En ik ga straks met jullie in een brief die Paulus aan Korinthe schrijft, lezen, hoe betrouwbaar dat getuigenis is. Dat we echt mogen weten, Jezus leeft, hij is opgestaan. En Paulus zal daar ook zeggen, als dat niet zo was, dan noemt hij ons, met een moeilijk woord, de meest beklagenswaardige mensen. Als Jezus niet was opgestaan, dan was ons geloof zinloos, maar dan was ons leven ook zinloos. We dachten lange tijd dat alles wat wij hadden in dit wereldgebeuren, dat het maakbaar was. En als iets stuk gaat, dan kun je het altijd weer maken. Maar er is maar één die de maker is. En uiteindelijk, toen onze schepper naar deze wereld kwam en zijn leven gaf en hij stierf, toen waren de discipelen in zak en as. En ze dachten, nu is het voorbij. Dit is onherstelbaar. En dat wat wij misschien het allermoeilijkste vonden te geloven, omdat we het niet konden meemaken in wat jij en ik soms voor ogen zien, dat heeft God opnieuw gedaan. Hij heeft gezegd, ik ga maken wat gebroken is. En ik begin in mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik laat hem opstaan uit de dood. Jullie dachten dat hij onherstelbaar beschadigd, dat hij dood was. Maar hij is opgestaan uit de dood. En dat maakt dat vandaag toch een feestdag is. Ondanks de gebrokenheid en ondanks het verdriet en de angst en de twijfels en de tranen die ik ken. En de angst en de twijfels en de tranen die jij ook kent. Het is omdat de Heere leeft, dat hij nu met jou is. En dat als wij elkaar nu niet de hand kunnen geven, hij het is die zegt, ik hou je vast, want ik leef. Ik ben opgestaan uit de dood. Ik geef het je op een briefje. Dat is wat we zagen gebeuren en dat is wat onze meestergeschiedenis ons heeft uitgelegd. Als we het op een briefje krijgen, zo zeggen we dat met elkaar, dan zeggen we, je kunt er zeker van zijn. Ik geef het je op een briefje. Wie schrijft, die blijft. Het staat zwart op wit, hebben we Goede Vrijdag gezien. Gods woord is betrouwbaar. Maar dan wil ik met jullie kijken naar die vraag die de meester ons stelt. Wij geloven, waar Evert mee begon, in dat paasevangelie. De vrouwen komen bij het graf en ze zien Jezus is opgestaan en hun verdriet draait om in vreugde. Hoe kunnen wij vandaag zeker weten dat dat waar is? Nou, ik wil met jullie twee dingen belichten. Dat is eerst de betrouwbaarheid van dit boek dat de Heere God ons heeft gegeven. De Bijbel. De Bijbel, 66 boeken, 39 boeken, Oude Testament, 27 boeken, Nieuwe Testament. En ze beschrijven ons allemaal één en dezelfde boodschap. Is geschreven over een periode van 1500 jaar. Door koningen, door profeten, door dichters, door vissers, door een arts. Zal ik zo dadelijk met jullie een paar woorden van lezen. Tot ons gekomen in één boek. Over 1500 jaar geschreven, zoveel verschillende inhouden, maar met één boodschap. Jezus Christus die naar ons toekomt. En het verbaast me altijd als ik op televisie programma's zie waarbij het gaat over het boek van het jaar. Eigenlijk zou iedereen die zo'n programma wil presenteren en die een boekenbal wil inrichten eerlijk moeten worden. En zeggen, het beste boek dit jaar, het meest verkochte boek, we kunnen er niet omheen. Is niet een roman. Is niet een geschiedschrijving, is niet een filosofisch werk van een of andere menselijke schrijver. Elk jaar zouden, als wij eerlijk moeten zijn, de mensen die bij elkaar komen om te zeggen, wat was weer het beste boek van dit jaar, wat is het meest verkocht? De mensen moeten zeggen, het is de Bijbel. Tientallen miljoenen boeken, tientallen miljoenen Bijbels per jaar worden verkocht. Omdat tot op de dag van vandaag wij zien dat dit woord leeft. En dat mensen die eruit beginnen te lezen ontdekken, hier moet ik meer van hebben. Deze God wil ik leren kennen. En ook ontdekken, op het moment dat ze die woorden lezen en ze het uitroepen naar God, ze ontdekken, Jezus leeft. Dit boek is aan ons gegeven en het is betrouwbaar gebleken. Ik zal zo dadelijk, als ik uit Korinthe lees, met jullie zien hoe Paulus, een goede vriend uiteindelijk van de Heer Jezus, zegt: het is door ooggetuigen, waar onze meester het over had, vastgesteld. Dat is zelfs in jaren kort nadat Jezus gekruisigd is. Weet je, als je zegt dat je gelooft dat de Heer Jezus is opgestaan, zal wie dat zelf nog niet gelooft je aan kunnen kijken met de vraag: waar heb je het over? Geloof jij dat echt? Dat was zelfs in de dagen dat Paulus zijn brieven schreef al niet anders. En het was zelfs in de kerk helaas soms niet anders. Hij schrijft aan een kerk nog maar 20 jaar nadat Jezus stierf en opstond, in het jaar 55 ongeveer, schrijft hij een brief aan Korinthe waar men niet meer gelooft in het feit dat Jezus lichamelijk is opgestaan. Zelfs toen al dus. En gaat Paulus uitleggen dat wat hij hun vertelt, dat het waar is. En dat is nog in dagen dat zelfs al die Korintiërs naar Israël zouden kunnen gaan om al die ooggetuigen ook te ontmoeten. Die Jezus gezien hebben na zijn opstanding. Maar ik wil eerst met jullie een paar woorden uit het evangelie van Lucas lezen. Ik noemde jullie al, er is ook een arts geweest die heeft geschreven in de Bijbel. En Lucas begint zijn evangelie als volgt. Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, en dat zijn naam betekent vriend van God, om die voor u op schrift te stellen. Ik geef het je op een briefje, zegt Lucas hier, om je te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Hier is het heel belangrijk dat wij weten wie Lucas is. Lucas leren wij kennen in Handelingen hoofdstuk 15 en 16. Daar is in de beschrijving van Lucas ineens het woordje zij, als hij het heeft over Paulus en zijn vrienden, wij geworden. Lucas is ingestapt bij Paulus en hij heeft voor de rest van de bediening van Paulus zijn leven meegemaakt en heeft ook in de dagen dat zij samen in Israël waren kunnen praten met de moeder van Jezus en met de vrienden van Jezus. En hij is voortdurend alles nauwkeurig nagegaan. Hoe hebben jullie het meegemaakt? Wat heeft hij precies gezegd? Wat gebeurde er toen en toen? En Lucas, die heeft nauwkeurig op een rijtje gezet hoe het leven van de Heer Jezus er heeft uitgezien. Dan moet je ook weten dat Lucas een arts was. Een man die flink gestudeerd had. En een arts, die nemen we bijna als vanzelfsprekend serieus. Vaak omdat hij zoveel geleerd heeft. Ik moest denken aan een verhaal van een jaar of 10 bijna geleden alweer. Dat een hoogleraar, een professor in Tilburg, met alles wat hij geschreven had uiteindelijk door de mand ging. Omdat hij alles wat hij geschreven had, wat zijn conclusies in zijn onderzoeken waren, omdat het gebaseerd was op zaken die hij zelf verzonnen had. En hij is zijn titel kwijt en hij is eigenlijk ook zijn naam kwijt. Want iedereen die aan hem denkt, oh ja, dat is de meneer die alles verzonnen heeft. Eigenlijk zat Lucas in eenzelfde positie dat de mensen naar hem keken. En dan mag je ervan op aangaan dat een man die arts is, daadwerkelijk heel serieus zijn onderzoek doet. En als hij zegt, Theophilus, het kost jou heel veel geld om deze boeken te bekostigen, maar ik maak wat ik schrijf waar, omdat ik alles ben nagegaan. Dan heeft een man als Lucas willen zeggen, ik ben bij de ooggetuigen langs gegaan. En zij hebben me bevestigd dat wat er gebeurd is, werkelijk waar gebeurd is. En daarvan doe ik jou, zelfs met mijn titel als professor, dokter Lucas, verslag. En het mag me mijn titel kosten als het niet waar zou zijn. Zo overtuigt Lucas ons van de waarheid dat wat hij geschreven heeft is vastgesteld door de getuigenverslagen die hij heeft meegekregen. En hij heeft het opgeschreven. Dan is het ook heel belangrijk, omdat ons dan die vraag ook wel gesteld wordt als christenen. Ja, ja, jullie geloven in verhaaltjes. Jullie geloven, zoals de meester het vertelde, dat uiteindelijk er wel een keer iets opgeschreven is geworden, maar dat is ook maar van horen zeggen. Dan is het zo belangrijk, wat de meester ons ook vertelde, dat wij naar de bron gaan. Dat je eigenlijk kijkt, wat is het oudste document, het oudste stuk papier, waarop letterlijk staat wat wij vandaag in onze Bijbels hebben. En ook dan kunnen we zeggen, sprekend over de Bijbel, we hebben de beste papieren. Ik geef het je op een briefje. Dit boek is zeer betrouwbaar. En ik heb jullie willen laten zien. En daarom heb ik ze meegenomen. Hoe je, als je uiteindelijk bezig gaat om je voor te bereiden op wat ik mag doen, predikantschap, je in de opleiding die je daarvoor krijgt, theologie, je ook aangereikt krijgt dat je bij de allereerste kopieën van de Bijbel terecht kunt. En ik heb hier een Hebreeuws Bijbeltje. Dat moet je onder andere leren lezen wanneer je theologie studeert. En ik begin met jullie in het begin. En het leuke van een Hebreeuwse Bijbel is, dan begin je wat ons betreft achterin. Daar staat Genesis. En hier zie je een aantal woorden waar God mee begint. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hier staat wat Mozes heeft geschreven. Dat is niet pas 15, 16, 1700 jaar later door een Nederlander bedacht toen wij schreven in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Nee, Mozes heeft in het Hebreeuws op mogen schrijven Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Dus als wij putten uit onze bronnen, dan mogen wij teruggaan naar de alleroudste kopieën. Zo ook in het Grieks. Laat het me met jullie opzoeken. Wat Paulus aan de gemeente in Korinthe schrijft. Dan staat hier, en daarna hou ik op jullie te vermoeien met al die talen. Kai hoti hofte kefai haita tois dodeka. Dat betekent, hij is verschenen aan Kefas, staat hier, Petrus, en aan de 12, dodeka. Misschien heb je deka wel eens gehoord, betekent 10, duo is 2, do is 2. Dat woord is betrouwbaar. Paulus mag hier in dit woord aan Korinthe vertellen, wat ik gezien heb is waar, het is betrouwbaar. Jezus is opgestaan en hij is verschenen. Hij heeft zichzelf laten zien aan Petrus en aan de 12. Ik wil met jullie dat hele stukje lezen. Uit 1 Korinthe, hoofdstuk 15. En daar zegt Paulus het zo. Het belangrijkste dat ik jullie heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Namelijk dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. Zie je, zwart op wit. En dat hij is verschenen, daar is hij, aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broers en zussen tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was, zegt Paulus over zichzelf. Paulus heeft zelfs 20 jaar nadat Jezus is opgestaan uit de dood de kerk van Jezus moeten overtuigen en heeft hij kunnen overtuigen, Jezus is opgestaan. Ik geef het jullie op een briefje, heeft hij hen verteld. En het is zeer vanzelfsprekend dat wij hier in Paulus ook zeer serieus mogen nemen. Want wat ik jullie liet zien, die eerste afdrukken van wat hij schrijft, ze zijn tot op de dag van vandaag aan ons overgeleverd. En heel erg betrouwbaar. De eerste kopieën van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament, ze zitten zo dicht, een aantal jaren maar verwijderd van het moment dat ze daadwerkelijk zijn opgeschreven. Dat elke geschiedkundige, iedereen die geschiedenis schrijft, zegt, die boeken, daar kun je niet omheen. Wij geloven dat dit boek dus betrouwbaar is, omdat het ons is overgeleverd en omdat wij tot op de dag van vandaag mogen vertalen wat de Heere God ons wil zeggen. En dan merk ik vandaag, als ik vanochtend een sms'je krijg van mijn goede vriend Miel, en als wij met elkaar kunnen zeggen in ons zingen en in ons feestvieren, Jezus leeft, dat wat er in dit boek staat ook nog eens diep in ons hart bevestigd is geworden, als we Jezus hebben leren kennen. En dat is het tweede aspect van wat ik met jullie wil delen. Dat Jezus leeft staat zwart op wit en dit boek is betrouwbaar. Dat was de eerste. Maar wat wij ook niet moeten vergeten, is dat als het niet betrouwbaar was, stel je voor dat Jezus niet was opgestaan uit de dood, dan had Paulus nooit geschreven dat het wel zo was. Dan had Lucas nooit geschreven dat het wel zo was. Dan was de kerk ook nooit van start gegaan. Want op het moment dat namelijk Paulus en Lucas en al die broers en zussen van de eerste kerk begonnen te vertellen, hij is niet dood, maar hij leeft, betekende het voor hen heel vaak dat ze ook nog vervolgd gingen gaan worden. Jezus had aan zijn vrienden al gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn. En het Griekse woord voor getuigen is martus. Daar komt ons woordje martelaar van. Een martelaar is letterlijk iemand die zegt, Ik getuig dat Jezus Christus Heer is en ik buig voor niemand anders. Hij is opgestaan uit de dood. Maar voor Paulus en voor Lucas en voor heel veel christenen in de eerste eeuwen betekende het op het moment dat ze zeiden: ik geloof dat Jezus leeft en ik buig alleen voor hem, want hij is opgestaan. Daar getuig ik van, dat ze het soms met hun leven moesten bekopen. Omdat christenen heftig vervolgd werden. Weet je, ik ben ervan overtuigd dat Jezus leeft, omdat hij het me bekend gemaakt heeft. Ik heb het geloof mogen ontvangen en ik heb het me eigen mogen maken. En er zijn momenten dat ook ik zo kan twijfelen, dat ik zo kan huilen, dat ik zo bang ben, dat elke keer als ik op mijn knieën ga en ik zeg: Heer Jezus, ik weet het niet. Ik ontdek, u leeft en u leeft in mij. En daarvan mag ik vandaag getuigen. Jezus leeft. Het komt toch goed. Echt waar. Maar wij weten ook met elkaar dat zoals Paulus en onze eerste broers en zussen heftig vervolgd zijn geworden omdat zij zeiden Jezus leeft, dat er ook vandaag broers en zussen in meerdere mate dan ooit in de geschiedenis heftig vervolgd worden. Dat er landen zijn waar andere goden aanbeden worden, werkelijk waar. En waar gezegd wordt, als jij zegt dat het Jezus is en Jezus alleen, dan kost het je je leven. Het zijn juist die landen waar vandaag de dag het de Heer Jezus is, die zo vaak, als we de getuigenissen horen van broers en zussen uit wat dan gesloten landen genoemd worden, als ze komen, dat ze zeggen: in een droom heeft Jezus zichzelf aan mij kenbaar gemaakt. In een droom heeft hij gezegd: ik ben het die je nodig hebt. Ik ben de Zoon van God, de Zoon van Yahweh. Ik ben naar deze wereld gekomen, ook voor jou. Zo gaat de Heer Jezus vandaag nog steeds verder om zijn kerk te bouwen. Hij is opgestaan. We hebben dit woord. En hij leeft in ons hart. We mogen hiervan getuigen. En vandaag is ons getuigenis: de Heere Jezus Christus is waarlijk opgestaan. Hij heeft ons zijn woord gegeven. En als je nu nog twijfelt aan zijn woord, kijk vorige week naar de tienerdienst wat Evert met ons deelde. Kijk naar wat we tot nog toe op een rijtje hebben mogen zetten over wat dit woord, dat vanaf de allereerste letter tot de allerlaatste betrouwbaar is, wat het ons te zeggen heeft, zelfs over de dagen van vandaag. En je zult zien dat tot in detail de Heer Jezus die leeft, deze wereld in zijn hand houdt. En dat stap voor stap en woord voor woord, nu zelfs met de tekenen van de tijd, alles uitkomt wat hij ons geeft. Jezus leeft. Laat hem leven in je hart. Ken hem als de opgestane Heer. En word vandaag bemoedigd. Jezus leeft. Het is Pasen. Amen.